Ik zorg ondertussen even dat ik een soort klokje hier heb, zodat broeder Cornelis mij niet van het podium hoeft te sleuren straks. Dat bespaart voor ons allebei wat gênante situaties. Het is een voorrecht om opnieuw bij jullie te mogen zijn. Ik ben hier 1 keer eerder geweest. En ik moet zeggen dat ook de 2e keer hier zijn, het enorm bemoedigend is om te zien wat God in jullie midden doet. Het is mooi om te zien dat de Heer werkt in deze gemeente. En ik zie dat jullie Gods woord serieus willen nemen in alles wat jullie doen, in jullie aanbidding. Jullie zingen niet zomaar liederen, maar jullie zingen liederen die gebaseerd zijn op Gods woord. En dat is mooi om te zien. En ook een mooi contrast met wat we ook wel zien gebeuren in andere gemeentes, waar dat minder het geval is, waar het meer gaat om de menselijke beleving. Soms het herhalen van woorden die eigenlijk voor de meeste mensen vrij leeg zijn, omdat ze niet goed begrijpen wat er de betekenis van is. Dus ik ben blij om te zien hoe God werkt bij jullie. Ik wil vandaag met jullie nadenken over een thema wat denk ik heel relevant is. En dat is het gezag van de Bijbel. Het gezag van Gods woord. En de reden daarvan is dat we leven in een bijzondere tijd. Als je kijkt naar de afgelopen, laten we zeggen, 70 jaar, dan is er in Nederland een enorme secularisering opgetreden. De kerken zijn leeggelopen. In 2016, maar misschien ook recenter nog, hebben ze onderzoek gedaan van hoeveel mensen gaan er in Nederland nog naar de kerk. En in 2016 was het zo dat 82% van de mensen eigenlijk nooit of nauwelijks meer in een kerk kwamen. En we zien ook wat die ontkerkelijking voor invloed heeft achtergelaten op de wetgeving in Nederland. In 1984 kwam de wet afbreking zwangerschap. Sindsdien zien we dat er jaarlijks meer dan, dat is niet al meteen vanaf het begin, maar de laatste jaren zien we dat er elk jaar meer dan 30.000 abortussen worden uitgevoerd in Nederland, waarvan er meer dan 5.000 bij een zwangerschapstermijn tussen de 13 en de 24 weken. Dan heb je het over volledig gevormde kinderen die in Nederland elk jaar gedood worden. Ik geloof dat het een van de ernstigste zonden is van onze maatschappij van vandaag de dag. En ik denk velen van jullie ook. Maar we zien ook andere wetgeving. In 2001 werd het burgerlijk huwelijk opengesteld voor homoseksuele stellen. In 2002 is de euthanasiewet in Nederland gekomen. En we zien dat wat er gebeurt ook in de Nederlandse maatschappij de afgelopen maanden, hè, met de Nashville-verklaring, waarin eigenlijk de gemeente van de Heer Jezus Christus gewoon beleidt wat de Bijbel al 2000 jaar ruim beleidt over dit onderwerp. En de Mosaïsche wetten nog langer. En wij eigenlijk gemarginaliseerd worden. Gezegd wordt dat zijn ultra-orthodoxe, radicale christenen. Gelukkig zijn er niet meer zoveel van in Nederland. Maar op die manier word je als het ware naar de zijkant geschoven van de maatschappij. En we zien dus dat in de maatschappij Gods woord weinig gezag meer heeft. En dat de mensen het absolute gezag van Gods woord niet langer volgen. En daarom krijg je dat er in Nederland een hele relativistische kijk is op moraliteit. Mensen doen wat goed voelt in hun eigen ogen. Onze broeder Cornelis deelde een tekst uit het boek Richteren. Daar staat heel bekend: een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat is de toestand waar we in Nederland ook zo langzaam zijn beland. En ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. En via de democratie wordt datgene wat goed is in de ogen van de meerderheid uiteindelijk wetgeving. Dat niet is zoals God het wil hebben, dat is voor velen niet meer relevant. En wat duidelijk werd met de Nashville-verklaring is helaas dat het niet alleen maar de maatschappij is, maar ook dat wat zich kerk noemt vandaag de dag. Dat wat zich nog wel christelijke gemeente noemt in Nederland, daar zien we een beweging gaande van zogenaamd progressief christendom. Eigenlijk is dat niet het goede woord, want het is niet progressief, het is regressief. Het is christendom wat eigenlijk zijn kracht verliest. Maar zo noemt het zichzelf. Liberale bewegingen, vrijzinnig christendom, een christendom wat eigenlijk meebeweegt met de maatschappij en danst naar het ritme van de maatschappij. Dus als de maatschappij zegt, abortus is acceptabel, een homoseksueel huwelijk is acceptabel, dan is er een beweging in het christendom die zegt amen. En die het invoert in de gemeente, waardoor we zien dat in de PKN heel veel gemeenten bijvoorbeeld het homohuwelijk inzegenen. Of misschien zegenen, niet inzegenen, maar wat maakt het uit? Erkenning geven aan iets wat God niet erkent. En de tendens lijkt dan te zijn, de maatschappij verandert, dus de kerk moet mee veranderen. En zo zien we dat eigenlijk een groot deel van wat zich nog christelijke gemeente noemt in Nederland hetzelfde doet als wat de maatschappij heeft gedaan, namelijk het absolute gezag van God loslaten of in twijfel trekken. Er zijn onderzoeken gedaan of onderzoekjes gedaan bij christelijke studentenverenigingen. Er was er in 2013 nog één, waarbij er werd gekeken naar hoe christelijke studenten, die dus op die studentenverenigingen zaten, hoe die aankeken tegen seksualiteit. En dan met name de vraag of dat ze open stonden voor seks voor het huwelijk. Nou ja, wat Gods woord erover zegt, dat mogen duidelijk zijn. Er zijn geen twijfels over. Gods woord maakt duidelijk dat seks iets is wat God gegeven heeft binnen de grenzen van het huwelijk. Maar niet daarbuiten. Maar goed, uit het onderzoek bleek onder 1500 christelijke studenten dat 40% eigenlijk seks voor het huwelijk niet alleen niet een probleem vond, maar daar ook mee bezig was. 40%. Dat wat zich christen noemt. En broeders en zusters, ik denk dat dat een realiteit is waar we niet onze kop voor in het zand moeten steken. Dit is wat er gebeurt in onze maatschappij. En daarom zag je ook, en dat choqueerde mij het meest, ik weet niet hoe het jullie heeft geraakt, maar wat mij het meest choqueerde van die Nashville-verklaring, is niet dat de maatschappij erover viel, maar dat de kerk erover viel. Er waren allerlei christenen, of zogenaamde christenen, die in één keer in de media het erover hadden, wat een vreselijke stap terug dat wel niet was voor de gemeente. En hoe vreselijk bekrompen de kerk eigenlijk was. En dat het voor hun zo'n shock was. Dat hun eigen broeders en zusters nog steeds zulke traditionele kijk hadden op dit soort thema's. En de boodschap lijkt te zijn, de Bijbel past niet meer bij deze maatschappij. Maar de boodschap die ik vandaag met jullie wil delen is, deze maatschappij past niet meer bij de Bijbel. En het is niet de Bijbel die veranderen zal moeten, het is de maatschappij die veranderen zal moeten. Het is de mens die zich moet aanpassen aan Gods woord, niet andersom. Want is het zo dat wij de vrijheid hebben om Gods woord te veranderen op basis van dat wat de maatschappij wil? Moeten we de Bijbel gaan interpreteren vanuit een seculiere bril? Ik zou het zelf niet durven. Soms wordt gevraagd wel eens, vind je het nou eng om daar te staan en te spreken? Ik zou het veel enger vinden om op de radio te verkondigen dat we niet langer de Bijbel moeten volgen. Dat zou ik eng vinden. En toch waren er velen die dat durfden. Laten we samen bidden. En waar ik met jullie met name vandaag naar wil kijken is, hoe keek Jezus aan tegen de schrift? Hoe keek Jezus aan tegen de schrift? Want als ik een christen ben en ik volg Christus, dan lijkt mij de manier waarop ik aankijk tegen de Bijbel, dat die moet overeenkomen met de manier waarop Christus aankeek tegen de Bijbel, toch? Dus ik wil met jullie kijken vandaag naar drie gedeelten uit de evangelie, waar je ziet hoe Jezus omgaat met de schrift, met het geschreven woord van God, en ons de vraag stellen, is dat ook hoe wij ermee omgaan? En zo nee, wie moet er dan veranderen? Jezus Christus, het vlees geworden woord, God in het vlees, of wij? Laten we samen bidden. Vader, we komen tot u in de naam van uw kostbare Zoon Christus Jezus. Heer, we willen u danken, Heer, voor uw woord. We willen u danken, Heer, dat we het vandaag mogen openen. En we willen u bidden, Heer, dat het licht zal verspreiden. Heer, dat wij het licht mogen zien in uw licht. Heer, en dat u met uw Heilige Geest ons open harten zult geven en een open verstand, Heer, om te begrijpen wat u daardoor tot ons te zeggen heeft deze ochtend. Heer, wilt u mij helpen om het duidelijk over te brengen en wilt u ons allen helpen om er naar te luisteren, Heer, en het te ontvangen zoals u bedoeld heeft, in Jezus' naam. Amen. Het gezag van Gods woord in twijfel trekken is niet iets van de Nederlandse maatschappij en van het jaar 2019 alleen. Het is iets wat vanaf het begin van de schepping gebeurde. Het was eigenlijk de Satan al die zei, heeft God echt gezegd? Heeft God echt gesproken? En op die manier het gezag van het woord wat God gesproken had tot Adam in twijfel getrokken heeft. En we zien dat dat eigenlijk sindsdien altijd door is gegaan. Dus we komen met niks nieuws nu in contact. Het zijn dingen die vanaf het begin van de schepping gebeurd zijn. Ik heb begrepen van broeder Johan dat jullie recent ook over de Bijbel hebben nagedacht, over het gezag van de schrift. En dan zijn er twee teksten die bij mij opkomen. Voordat we gaan kijken naar die drie gebeurtenissen in het evangelie, waar we zien hoe Jezus omgaat met Gods woord, wil ik toch nog even naar twee belangrijke teksten uit de brieven van de apostelen. En de eerste is 2 Timotheus hoofdstuk 3. Die kent iedereen. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. En dat is eigenlijk een soort klein pareltje wat ik aan jullie wil meegeven. Als je niks van de hele preek meekrijgt, onthoud dan in elk geval deze twee teksten die ik jullie nu ga geven. Het is heel makkelijk te onthouden eigenlijk, want iedereen kent één tekst uit de Bijbel. Welke tekst is dat? Johannes 3 vers 16. Iedereen kent Johannes 3 vers 16. Als iemand jou nou vraagt, waar spreekt de Bijbel over het gezag van de Bijbel, moet je onthouden 2 Timotheus 3 vers 16 en 2 Petrus 3 vers 16. Als je die twee teksten onthoudt, dan kun je antwoord geven op de vraag. 2 Timotheus 3 vers 16 is bekend. We lezen hem even vanaf vers 14. Daar zegt Paulus tegen Timotheus: blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Amen. Dus kijk goed wat hier staat. Paulus spreekt tegen Timotheus en hij zegt: blijf bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd heeft. Van wie heeft hij het geleerd? Nou, van Paulus. Timotheus was ook een leerling van Paulus. Dus hij zegt: blijf bij de apostolische boodschap, dus de nieuwtestamentische geschriften. En dan zegt hij: en blijf bij de heilige schriften die u kent van jongs af, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven. En in het Grieks staat er: heel de schrift is door God uitgeademd. Pasagrafe theopneustos. De hele schrift is door God uitgeblazen. Dus we hebben te maken eigenlijk met de adem van God. De levendmakende adem van God. Dezelfde adem die aan Adam het leven gaf en hem levend maakte. Diezelfde adem zit in deze schrift. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, maar het gaat hier over de oud-testamentische schriften, want de nieuw-testamentische schriften waren er nog niet op het moment dat Paulus dit schreef. In elk geval niet zoals ze er nu zijn, het Nieuwe Testament. En dat is waar 2 Petrus 3 vers 16 om de hoek komt. En dan gaan we daar even naartoe. Want in 2 Petrus 3 vers 16, daar verwijst Petrus in zijn brief naar datgene wat zijn broeder en mede-apostel Paulus had geschreven aan de gemeente in zijn brieven. En dan staat er, ik lees even vanaf vers 14, 2 Petrus 3 vanaf vers 14. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Heb je dat? Pakte je dat stukje? Net als de andere schriften. Dan staat er in het Grieks kaitas loipas grafas, net als de andere schriften. Dus met andere woorden, Petrus zet hier de brieven van Paulus op gelijke hoogte met de andere oud-testamentische geschriften. Dus daar zien we dat het niet alleen schrift is, datgene wat in het Oude Testament staat, maar dat ook het Nieuwe Testament met minimaal net zoveel gezag tot de schrift behoort. De geschriften van de apostelen, de geschriften van de nieuwtestamentische boodschapdragers van de Heer Jezus Christus. Dus het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn de geschriften en hebben het gezag van de geschriften. Maar nu de vraag, hoe ging Jezus daarmee om? Ik hoop dat jullie dit kunnen onthouden. Johannes 3 vers 16, kennen we allemaal. 2 Timotheus 3 vers 16, 2 Petrus 3 vers 16. Als er een christen is die vragen heeft over het gezag van de schrift, 2 Timotheus 3 vers 16, 2 Petrus 3 vers 16. Maar nu, hoe keek Jezus aan tegen de schrift? En draagt dat dezelfde lading als de manier waarop wij omgaan met de schrift? Waarom is die vraag belangrijk? Dat allereerst. Waarom is het belangrijk om ons af te vragen of dat wij de schrift op dezelfde manier zien en behandelen als de Heer Jezus Christus? Nou, allereerst omdat wij volgelingen zijn van Christus. Dat weten we. Maar het tweede is dat de Bijbel ook zegt in 2 Korinthe 5 vers 10, wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar staan. Er komt een moment in een ieder van ons leven dat we zullen staan aangezicht tot aangezicht met de Heer Jezus en dat we verantwoording moeten afleggen voor dat wat we hebben gedaan. Nou is het zo dat als we in Christus zijn, dat we niet hoeven te vrezen voor het oordeel, want we zijn in Christus, we hebben zijn offer ontvangen, we hebben in hem geloofd, hij is onze rechtvaardigheid. Maar desondanks, broeders en zusters, zegt Paulus, die in dezelfde situatie zit, wij zullen alle openbaar moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Dus we moeten verantwoording gaan afleggen. En dan vraag ik me af, hoe zal de Heer Jezus ons verantwoording vragen voor hoe wij omgegaan zijn met zijn woord? We gaan nu naar die drie schriftgedeelten. En de eerste waar ik met jullie naar wil kijken is Matteüs hoofdstuk 5. En we zullen zien dat uit elk van die drie schriftgedeelten uit de evangelie dat we een les kunnen halen. Matteüs hoofdstuk 5. En dan zeg je misschien, ja maar Christus, er zijn toch veel meer schriftgedeelten waar de Heer Jezus het heeft over het Oude Testament. Ja, er zijn er meer dan 60. Maar daar komen we natuurlijk vandaag allemaal niet aan toe. Dus ik moest er drie kiezen, dus dat heb ik gedaan. Maar er zijn dus meer dan 60 schriftgedeelten in de evangelie waar de Heer Jezus terugverwijst naar het Oude Testament en waar wij van zouden kunnen leren hoe wij moeten omgaan met het geschreven woord van God. Maar wij gaan naar deze drie. En we beginnen bij Matteüs 5 vers 17 tot 18. Heel bekende tekst, een hele mooie tekst ook. Ook niet de makkelijkste tekst. En ik heb ook vandaag niet de tijd om hem uit te werken zoals hij het misschien wel verdient uitgewerkt te worden. Maar ik denk dat het wel een hele heerlijke tekst ook is. En het laat zien hoe de Heer Jezus omging met de wet en met het geschreven woord. De Heer Jezus zegt daar in Matteüs 5 vers 17, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar. Ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen, maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Ik heb dit altijd een hele lastige tekst gevonden, misschien jullie ook. Maar ik denk dat er één ding is wat we meteen kunnen concluderen uit deze tekst. Als de Heere Jezus zegt, de hemel en de aarde, totdat ze voorbij gaan, zal er geen jota en geen titel van de wet voorbij gaan totdat het alles geschied is. Dan betekent dat de Heere Jezus het geschreven woord heel hoog heeft. Heel hoog heeft. Het is gezaghebbend, het is betekenisvol tot het einde van de wereld. En de Heer Jezus zegt niet alleen dat het in grote lijnen betekenisvol is. Nee, geen jota en geen titel van de wet zal voorbij gaan. Nou, dan zeggen jullie misschien, wat is dan een jota? Of wat is een jot? Wat is een titel? Nou, ik ga proberen dat, in zoverre ik het zelf weet, een beetje uit te leggen. Maar je hebt eigenlijk twee jota's. Je hebt de jot in het Hebreeuws. En dat is, voor zover ik heb begrepen, een soort apostrof. He, wat wij als apostrof hebben, gewoon een streepje op ergens. En dan heb je in het Grieks de jota, en dat is de kleinste letter van het Griekse alfabet. En wat is dan de titel? Nou ja, als je kijkt naar de Hebreeuwse letters, het Hebreeuwse alfabet, dan is de titel eigenlijk een soort afdakje bovenaan de letter. Je kan eigenlijk twee letters hebben die precies hetzelfde eruit zien, maar de ene heeft net nog zo'n afdakje en de andere niet. En dat bepaalt dan vervolgens wel de betekenis van die letter. Dus het is een heel klein tekentje in die letter. En dat geldt dus voor allebei, voor die jota en die tittel. Het is iets heel kleins. Je zou haast kunnen zeggen, ja, maar wij weten toch niet meer precies of dat inderdaad de tekst was zoals die er was in de tijd van Mozes. Nou, de Heer Jezus heeft daar geen twijfel over. Voor de Heer Jezus was datgene wat hij had in zijn tijd, was de tekst van Mozes zoals hij hem van God had ontvangen. Er was geen twijfel of dat de tekst wel goed was overgeleverd of niet. Geen jota en geen tittel zal voorbij gaan, totdat alles geschied is. Dus met andere woorden, de Heer Jezus heeft het heel hoog zitten, het geschreven woord, Mozes en de profeten. En hij zegt ook, ik ben niet gekomen om het af te schaffen, ik ben gekomen om het te vervullen. Nou, hier komt het stukje wat ik zelf lastig vind. En jullie denk ik ook. Stel je voor, er staat in het Oude Testament natuurlijk dat het volk Israël moest zich laten besnijden. Als er iemand, een vreemdeling, onderdeel werd van het volk Israël, moest hij zich laten besnijden. Nou, zou u kunnen zeggen op basis van wat de Heer Jezus hier zegt, ik moet me ook laten besnijden. Maar wat zegt God woord erover als u zich laat besnijden? In de Galatenbrief? U bent van Christus losgeraakt. Dus met andere woorden, als je gewoon letterlijk zou doen wat er daar staat, wat de Heer Jezus tegen Israël heeft gezegd, dan staat er in een ander stuk van het Nieuwe Testament dat je eigenlijk van Christus losgeraakt bent. Nou, er staat natuurlijk in het Oude Testament dat, ja, dat ze koeien konden nemen en mochten offeren voor de Heer en dat het een welgevallig reukoffer zou zijn. Nou, ik weet niet of dat u het nog doet, hè, maar ik stel me zo voor dat als u met een lam zeg maar naar uw Weber barbecue toe loopt vanavond, het is lekker weer, en u legt dat lam erop en u zegt, Heere, laat het een welgevallig offer zijn, een zondoffer. Denkt u dat de Heere dat zal bevallen? Ik denk het niet. Sterker nog, ook dan ben je van Christus losgeraakt. De Hebreeënbrief maakt het heel duidelijk. Dat als je nog steeds dat soort offers brengt, dan erken je niet het volmaakte offer wat gegeven is door de Heer Jezus Christus toen hij zichzelf aan het kruis gaf. Dus met andere woorden, er is wel een bepaald onderscheidingsvermogen nodig om te begrijpen hoe de wet vandaag de dag voor ons nog steeds van toepassing is. De wet bestaat eigenlijk uit drie. Je kan de wet opdelen in drie delen en dat is ook sinds de reformatie is dat zo gedaan. De morele wet van God, waar hebben we het dan over? De morele wet van God, dan gaat het over, eigenlijk hangt dat aan de wet. U zult de Heer uw God lief hebben boven alles en u naast als uzelf. Dat is waar de hele wet aan hangt. En dan vervolgens de 10 geboden, waarin eigenlijk iets tot uitdrukking komt van hoe Gods moraliteit is. Hoe hij aankijkt tegen wat goed is en wat kwaad is. En vervolgens hangt er aan die morele wet 2 andere dingen voor Israël. De ceremoniële wet. En de ceremoniële wet, dan hebben we het over de wet die zij kregen ten aanzien van aanbidding. Hoe moesten ze God dienen in de tempel? Hoe was de wet voor de Levitische priesters? Wat voor offers moesten ze brengen en wat voor offers niet? Wat moesten ze eten? Wat moesten ze drinken? Hoe werden ze apart gezet door God als zijn volk? De ceremoniële wet. De feesten. De schaduwen van Christus die daarin zichtbaar werden. En het tweede is de civiele wet van God, of de justitiële wet van God. Dat is de wet die God aan hun had gegeven, omdat zij het volk van God waren, een natie op aarde, die ook wetten nodig hadden. Dus met andere woorden, zoals wij de wet in Nederland hebben, zo hadden zij natuurlijk de wet van Mozes. Dat was hun justitieel systeem. Daar stonden de straffen in, en daar stond in wat gebeuren moest met mensen die zich niet hielden aan de wet. En dat was een uitwerking op maatschappelijk niveau van de morele wet van God. Dan zeg je misschien, ja Chris, maar wat is dan vandaag de dag voor ons nog geldig? En dat is een hele goede vraag. En ik denk dat we daar toch een heel eenvoudig antwoord op kunnen geven. De morele wet van God is niet veranderd. Want de morele wet van God was een uitdrukking van wie hij is en hoe hij aankijkt tegen goed en kwaad. Alle drie deze delen van de wet zijn in Christus vervuld. Hij heeft ze alle drie vervuld. Hij heeft de morele wet vervuld door wie hij was. Doordat hij de volmaakte uitdrukking is van wat God ziet als goed. En hij heeft volmaakt volgens de morele wet van God gewandeld in zijn leven. De ceremoniële wet van God is vervuld in Christus, maar op een andere manier. De ceremoniële wet is vervuld doordat alle dingen die daar staan beschreven, de feesten, de offers, allemaal een schaduw waren van Christus die zou komen. En dan zien we ook dat Paulus daarvan zegt in Colossenzen hoofdstuk 2, vers 16 en 17, daar staat er, laat niemand u oordelen in zaken eten en drinken, een feestdag, een nieuwe maan of een sabbat, want al die dingen waren een schaduw, maar het lichaam is van Christus. Dus met andere woorden, als wij vast blijven houden aan die schaduwen, aan die feesten, aan die offers, dan erkennen we daarmee eigenlijk niet dat al die dingen een schaduw waren van Christus en dat we in Christus nu de vervulling hebben ontvangen. Nou weet ik dat er christenen zijn die, en dat is ook een beetje een beweging die gaande is, die zeggen ja, maar iemand draagt zijn schaduw altijd met zich mee. Ja, dat is niet wat de Bijbel bedoelt daarmee. Dat is niet... Als ik met mijn vrouw in gesprek ben, ben ik niet in gesprek met haar schaduw. Dat de schaduw voor iemand uit kan komen en vervolgens de persoon binnenkomt lopen, betekent niet dat de schaduw dan nog het belangrijkste aspect is als de persoon zelf de kamer is binnengelopen. Ik heb dan contact met de persoon. En wij hebben contact met de Heer Jezus Christus. Een andere manier, of tenminste laat ik nog even iets zeggen over die justitiële wet van God. Het civiele, rechtelijk systeem van God. Met de dood van de Heer Jezus Christus, met de vernietiging van de tempel, is het zo dat die civiele wet van God niet langer op het volk Israël rust op dezelfde manier. Ik zeg niet dat God geen aandacht meer heeft voor het volk Israël. En ik geloof zelfs dat de Bijbel leert dat zijn aandacht steeds meer weer gaat verschuiven naar het volk Israël. Maar de civiele wet, zoals die gegeven is aan het volk Israël, ligt niet meer op dezelfde manier op die natie als toen. Dus wat is voor ons vandaag de dag nog steeds van toepassing in ons leven? De morele wet van God. En hoe weet je dat? Je weet dat doordat je in het Nieuwe Testament al die morele wetten van God herbevestigd ziet worden. Als het gaat over de 10 geboden, gij zult niet stelen. Gij zult niet liegen. Gij zult geen echtbreuk plegen. Al die geboden zie je herbevestigd worden in de brieven van Paulus. En dat geldt net zo goed ook voor de geboden ten aanzien van seksualiteit, homoseksualiteit. Die geboden zie je herbevestigd worden in het Nieuwe Testament. En hebben niet alleen maar betrekking op het ceremoniële of het justitiële systeem, maar hebben te maken met wie God is en zijn morele karakter. Dus, en de Heer Jezus zegt dat die wet nooit zal veranderen. Dat hij de wet heeft vervuld, dat moeten we erkennen. Maar dat het niet verandert, moeten we ook erkennen. Want geen jota en geen tittel zal verdwijnen of voorbij gaan totdat alles geschied is. Dus met andere woorden, wat leren wij voor nu in deze tekst? Het woord van God is onveranderlijk. Het verandert niet. We kunnen het niet veranderen. Zelfs al zou je het willen, het kan niet. Het staat tot het eind van de wereld vast. En het wordt waar wij ons aan moeten houden specifiek is datgene wat herbevestigd wordt in het Nieuwe Testament. Dat betekent dat wij ons niet meer besnijden. Dat betekent ook wat mij betreft, en ik denk dat velen dat onderwijzen, dat de Sabbat niet herbevestigd wordt in het Nieuwe Testament. Er is niet op dezelfde manier zoals in Israël nu de plicht op ons om de Sabbat te houden. Als je dat wel zou hebben, dan zou je het op zaterdag moeten doen. En dan hebben de zevendedags Adventisten gelijk. Maar die wet drukt niet op ons op dezelfde manier als op het volk Israël. En we zien zelfs dat die wet zijn vervulling vindt, net als de ceremoniële wet, in de komst van de Heer Jezus Christus. Hebreeën hoofdstuk 4 is duidelijk. Wij hebben onze sabbatsrust gevonden in Christus. De sabbat was toen een dag. Later werd het voor het volk Israël een land. Een belofte van een sabbatsrust in een land waar ze naartoe gingen. En voor ons is de sabbatsrust een relatie geworden. Een relatie met de Heer Jezus Christus. Wie bij hem is, heeft rust gevonden voor zijn ziel. En dan heb je elke dag sabbat. Maar goed, het woord van God is onveranderlijk. Nu gaan we naar ons tweede tekst in Matteüs 22. Matteüs hoofdstuk 22, vers 23 tot 33. Onze eerste les is het woord van God wat Jezus betreft is onveranderlijk. Nu onze tweede les, Matteüs 22, vanaf vers 23. Daar lezen we over een hele interessante gebeurtenis. De Heer Jezus, een aantal dagen voordat hij gekruisigd wordt in Jeruzalem, wordt aangevallen door verschillende groeperingen. De Farizeeën komen, de Sadduceeën komen en allemaal komen ze met vragen om de Heer Jezus te laten vallen. Om hem te laten struikelen over zijn woorden en om hem als het ware als een oplichter te kunnen wegzetten. En de Heer Jezus geeft steeds antwoorden waar ze eigenlijk niks mee kunnen. En zo komen ook de Sadduceeën. Weten we nog wie de Sadduceeën zijn? De Sadduceeën, dat waren volgens de Bijbel mensen die niet geloofden in een opstanding, die niet geloofden in een engel of in een geest. Dat kan je lezen in Handelingen, hoofdstuk 23. Maar het waren dus mensen die wel in God geloofden, maar eigenlijk niet al te veel in het bovennatuurlijke. En er wordt ook wel gezegd dat de Sadduceeën alleen maar geloofden in de eerste 5 boeken van het Oude Testament. In de Torah. Maar niet in de profeten en al die andere dingen. En de Sadduceeën die hadden eigenlijk een doorlopende strijd met de Farizeeën over de vraag, is er een opstanding? Je kan je voorstellen dat ze waarschijnlijk in die tijd veel debatten hadden met elkaar. Is er een opstanding? De Sadduceeën zeiden nee, er is geen opstanding. De Farizeeën zeiden ja, er is wel een opstanding. En ze stelden waarschijnlijk al wel langer, die Sadduceeën, de vraag aan de Farizeeën die ze hier aan de Heer Jezus stelden. Want ze dachten, dit is het ultieme vraagstuk voor mensen die geloven in een opstanding. En dan komt het verhaal. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En ze vroegen hem, meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. En de eerste trouwde en stierf, en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. En zo ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. Even tot daar. Geloven jullie dat dat gebeurd is? Tuurlijk niet. Dat 7 mannen achter elkaar, die dan met diezelfde vrouw trouwen en geen kinderen bij haar verwekken. Denk je niet dat de derde op een gegeven moment ook denkt van, mij niet gezien? Wat is dit voor vreemde vrouw? Wat stopt zij in het eten, waardoor al die mannen steeds komen te overlijden? Als ik de derde was, ik zou er niet aan beginnen. En dan zegt de Bijbel, als je leest in Deuteronomium, want het komt uit Deuteronomium, deze wet die broers verplicht om te trouwen met de vrouw van hun overleden broer, hè, dat heet de leviraatsplicht, de leviraatswet. Dat staat voor de zwagerwet. Dus dit was een wet in Israël. En als je het niet deed, als jij als man zei, ja, maar ik zie dat eigenlijk niet zitten, dan werd er een handeling verricht, dat kun je ook lezen in Deuteronomium, waardoor je een schande was voor Israël. Het was niet zozeer dat je een straf kreeg verder, maar er werd wel even duidelijk gemaakt dat je een schande was voor Israël. En dat je je eer, je familie eer, niet hoog hield. Dan zeg je, Chris, waarom was die wet er? Dat is een vreemde wet. Ja, het was voor ons vandaag de dag zou je zeggen, het was een vreemde wet. Maar in hun tijd was het een heel logische wet. Want land zat verbonden aan de familie. En als jij geen nageslacht verwekte, dan betekende het dat jouw bezit, dat jouw land verloren ging. Dat het niet langer in je familielijn zat. Dus dit was een wet om ervoor te zorgen dat het land niet verloren ging, dat bezit binnen de familie bleef en dat het niet op een bepaalde manier ertoe leidde als je kinderloos was, dat je vervolgens maatschappelijk ook niet langer kon staande houden. Dat lezen we ook in het boek Rut en Boas, dan zie je ook dat die wet naar voren komt. Dus dat was de wet. Maar ja, dan komen zij met zo'n verhaal over die 7 broers. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat Jezus er ook helemaal niks van geloofde, dit hele verhaal. Maar het was wel een interessante vraag. Want Jezus wordt hier eigenlijk gedwongen om iemand aan te wijzen. Ze zeggen in de opstanding dan, van wie zal van die 7 zij de vrouw zijn? Want ze hebben haar alle gehad als vrouw. Dus Jezus wordt eigenlijk gedwongen om er eentje aan te wijzen. Oh ja, de 4e, de 5e, nee de 7e. Oh nee, toch de 1e. Daar kom je niet uit. Het is een strikvraag. Maar kijk hoe de Heer Jezus antwoordt. De Heer Jezus antwoordt en zegt, vers 29, u dwaalt omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. 2 antwoorden. U dwaalt omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. En ik wil gelijk in 1 adem zeggen, die progressieve, vrijzinnige, christelijke beweging dwaalt omdat ze de schriften niet kennen en ook niet de kracht van God. Als Jezus dan verder gaat met zijn antwoord, dan gaat hij op die 2 aspecten in. De kracht van God, die ze niet kennen, en de schriften die ze niet kennen. Hij begint met de kracht van God. Kijk naar wat de Heer Jezus zegt. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als de engelen van God in de hemel. Zie je, wat de Sadduceeën eigenlijk doen, is dat ze de beperkingen van hun menselijk denken opleggen aan het woord van God. Want zij kunnen zich niet voorstellen hoe dat scenario zich gaat uitspelen in de hemel straks met die zeven mannen. Hoe gaat God dat oplossen? Dat kan die niet oplossen. Dat kan die niet oplossen. Dus dan kan het ook niet zo zijn dat er een opstanding is. Zij geloven niet in de kracht van God die in staat is te doen boven wat wij kunnen denken, boven wat wij ons kunnen voorstellen. En dus geloven ze niet in de kracht van God. En dat is vreemd. Dat is vreemd. Want die Sadduceeën, die wisten wat er met Israël was gebeurd in het verleden. Want Israël was in Egypte. De Heere God bevrijdt ze uit Egypte. Hè? 10 plagen over de Egyptenaren. En dan zie je dat Israël wegvlucht op een gegeven moment. En het hele leger van de Egyptenaren zit achter hun aan. En dan komen ze bij die Rode Zee. Voor ze de Rode Zee. Achter ze het leger van Egypte. Ze kunnen niet naar links, ze kunnen niet naar rechts. Er is geen mogelijkheid. Maar God heeft gezegd dat hij ze uit Egypte zou bevrijden. God heeft gezegd dat hij ze in het beloofde land zou binnenleiden. En wat gebeurt er? God splitst de zee. En door zijn kracht maakt hij zijn woord waar. Hadden de Israëlieten kunnen voorzien dat het op deze manier zou gaan lopen? Natuurlijk niet. Maar ze hadden wel Gods woord. Ze hadden de belofte. Ze wisten dat God het ging doen. En dus... En daar kunnen we natuurlijk wel meer voorbeelden van geven. Ze gaan de woestijn in. Ze weten dat God ze beloofd heeft dat ze naar het beloofde land gaan. Dat God op de een of andere manier voor dat hele grote volk moet zorgen. Maar wat gaan ze daar eten? Er is niks te eten in een woestijn. Wat gaan ze drinken? Er is geen water in een woestijn. Ja, misschien een beetje, maar niet genoeg voor dat hele volk. Wat doet God? Hij zorgt ervoor dat er manna uit de hemel naar beneden komt regenen en ze hebben te eten. Hij zorgt ervoor dat er kwakkels uit de hemel naar beneden vallen, vogels. En ze kunnen gewoon de vogels op de barbecue gooien. En ze hebben lekker vlees. En ze hebben niks te drinken. Wat doet God? God splitst een rots. Er komt water uit en ze hebben te drinken. Dus met andere woorden, de vraag is niet, kan God zijn woord uitvoeren? Dat is niet de vraag. De vraag is, wat heeft God gezegd? Wat heeft God beloofd? Wat zegt zijn woord? En dat is wat de Heer Jezus zegt tegen de Sadduceeën. Hij zegt, jullie geloven niet in de kracht van God. En jullie zouden beter moeten weten. Want als God heeft gezegd dat er een opstanding is, dan is er een opstanding. En dan zorgt hij er wel voor dat dat op de een of andere manier gaat uitpakken op een manier die goed is. Dus jullie geloven niet in de kracht van God. Jullie stellen jullie eigen gedachten, jullie eigen beperkingen boven Gods woord. Maar het tweede wat hij zegt, u kent de schrift niet. U kent de schrift niet. Nou, dat is natuurlijk een hele belediging voor de Sadduceeën, want dat waren ook mensen van de schrift. Denk je dat ze Gods woord niet bestudeerden? Natuurlijk wel. Net als de Farizeeën. Ze waren bezig met de schrift. Maar de Heer Jezus zegt, u kent de schrift niet. En let op wat hij dan zegt. In vers 31. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac... En de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. Toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. Met andere woorden, ik ga het even heel plat zeggen. De Heer Jezus zegt, daar is de opstanding. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zie je, in dat vers, de opstanding. Dan zegt u, ja maar, waar is de opstanding dan in dat vers? Ik zie het niet. Hoe moet je uit dat vers halen dat er een opstanding is van de doden? Waar komt dat vers eigenlijk vandaan? Weten we dat? Exodus 3 vers 6. Waarschijnlijk dus een van de schriften waar de Sadduceeën wel in geloofden. Exodus 3 vers 6. Je kunt het opzoeken, maar er staat eigenlijk niks anders. Ik ben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En dan zegt de Heere Jezus eigenlijk, als er geen opstanding was geweest, dan had er wel gestaan, ik was de God. Van Abraham, Isaac en Jacob. Maar omdat er staat, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, moeten ze nog leven. Hey, want God is geen God van de doden. God is een God van de levenden. Zie je dat het één woordje verschil is met, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan had de Heer Jezus dit niet kunnen gebruiken om te zeggen, er is een opstanding. Als de Heere God had gezegd, ik was de God van Abraham, maar nu is hij dood. Nu ben ik het niet meer. Ik was de God van Isaac, maar ja, die is nu ook dood, dus ben ik ook niet meer. Ik was de God van Jacob, maar die is er ook niet meer, dus daar ben ik ook niet meer. Maar dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus zegt de Heer Jezus, ze leven voor hem. Ze leven. En jullie weten niet waar ze zijn, maar ze leven. Op basis van één woord. Eén woord. De hele opstandingstheologie van Jezus. En dan vraag ik jullie, broeders en zusters. als Jezus zijn opstandingstheologie kan baseren op één woord uit het Oude Testament, waarom zijn wij dan bereid om hele versen opzij te schuiven en te doen alsof het niet geschreven staat? Waarom is het progressief christendom dan bereid om hele stukken uit hun Bijbel te knippen als de Heer Jezus een opstandingstheologie op één woord, en niet één woord, maar één tijdsaanduiding van een werkwoord? Dat het niet verleden tijd is, maar heden, tegenwoordige tijd. Broeders en zusters, ik hoop dat jullie dat meenemen. En kijk wat de Heer Jezus nog meer zegt. Hij zegt niet wat vers 31, hij zegt niet, hebt u gelezen wat door God tegen Mozes gezegd is? Maar wat zegt hij? Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Tot jullie, Sadduceeën. God heeft dit tegen jullie gezegd, zegt Sadduceeën. Maar hoor eens, dit is 1500 jaar geleden, 1300 jaar geleden tegen Mozes gezegd. Dit is toch niet tegen ons gezegd. De Heer Jezus zegt, u hebt dit woord ontvangen. God heeft het tegen jou gezegd. En dus houdt hij ze verantwoordelijk voor het woord wat God tot Mozes heeft gesproken. Dus wat leren we hieruit, broeders en zusters? We hebben al gezien, het woord van God is onveranderlijk. Geen jota en geen titel zal eraan veranderen. Maar het tweede wat we hier leren is, het woord van God is onfeilbaar. Het is onfeilbaar, er staan geen fouten in. De Sadduceeën konden niet tegen de Heer Jezus zeggen, ja, maar wat als dat woord nou net iets anders in de grondtekst had gestaan? De Heer Jezus zegt, nee. Er staat, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is wat God ermee bedoelt. Zie je dat de Heer Jezus, om überhaupt dit te kunnen zeggen, een heel groot geloof moet hebben in de onfeilbaarheid van Gods woord? Zie je dat? En dan is de vraag, hebben wij als zijn volgelingen dat ook? En dan gaan we naar de derde tekst en daar sluiten we ook mee af. Een derde situatie. En die vinden we in Lucas hoofdstuk 16. Lucas hoofdstuk 16. Een heel bekend verhaal, maar ik ga het toch even voorlezen voor jullie. Lucas hoofdstuk 16 vanaf vers 19. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Oh, daar is hij. Abraham is er dus toch. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar me toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u toe zouden willen gaan dat niet kunnen en ook zij die niet vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan ook tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Zie je dat, broeders en zusters? Hier is een man die in het dodenrijk terechtkomt aan de verkeerde kant van de kloof en die eigenlijk zegt, stuur Lazarus naar mijn broers, laten mijn broers gewaarschuwd worden. En dan is de reactie van Abraham, ja, maar ze hebben de waarschuwing al. Maar hoe dan? Door het geschreven woord van God. Het is er. Het staat beschreven. Denk je dat het niet je houden aan de morele wet van God in Mozes, dat dat zonder consequenties blijft? Het blijft niet zonder consequenties. Maar ze hebben het getuigenis. Dus ze weten het al. Je broers weten het al. En wat zegt hij dan? En wat zeggen veel mensen? En wat zeggen de progressieve christenen vandaag de dag samen met deze man in de hel? Nee. Nee, vader Abraham, het is niet genoeg. Het geschreven woord van God is niet genoeg. Er moet meer gebeuren. Er moet een wonder gebeuren. Er moet iemand uit de dood komen en die moet naar mijn broers toe gaan en die moet getuigenis afleggen. Dan zullen ze het wel geloven. En wat is het antwoord van Abraham en daarmee ook het antwoord van de Heer Jezus? Het is genoeg. Het geschreven woord van God is genoeg. Je hebt niet nog iets nodig. Je hebt niet de wonderen en de tekenen van Benny Hinn nodig om duidelijk te maken dat dit het gezaghebbende woord van God is. Het gezag van Gods woord staat op zichzelf. Het getuigt van zichzelf. De enige vraag is, wat doe je met het geschreven woord van God? Volgens de Heer Jezus, en dat leren we hier, is het woord van God voldoende. Er is niet nog iets meer nodig. Het is voldoende. Dus we hebben geleerd 3 dingen uit wat de Heer Jezus heeft beschreven. Het woord van God is onveranderlijk. Dat is 1. Het tweede, het woord van God is onfeilbaar. En het derde, het woord van God is voldoende. Er zijn geen extra tekenen nodig. Er zijn geen extra wonderen nodig. Dat wat wij hebben is voldoende. Voldoende om een mens tot verlossing te brengen. Voldoende om een verloste te helpen, heilig te leven. Voldoende om te groeien in de kennis van de Heer Jezus Christus en steeds meer te worden gelijkvormig aan zijn beeld. En voldoende getuigenis tegen de mensen die hem verwerpen. Dat is de visie van de Heer Jezus op het geschreven woord van God. En nu wij. Want hoe gaan wij ermee om als onze maatschappij steeds meer deze visie loslaat? Hoe gaan wij ermee om als christenen in onze omgeving steeds meer het gezag van het woord van God in twijfel trekken? En eigenlijk zich aansluiten bij die man in het dodenrijk die zegt, nee, het is niet genoeg. Nee, het is niet genoeg. Er moet meer zijn. En de Heer Jezus zegt, het is genoeg. En niet alleen dat, broeders en zusters, maar wat we hier lezen is dat een ieder van ons op een dag voor de Heer Jezus zal moeten uitleggen, wat heb je gedaan met mijn woord? Dat is de vraag die hij zal stellen aan jullie. Dat is de vraag die hij zal stellen aan mij. En dan begrijp je waarom ik bang ben voor christenen die op de radio verschijnen en die zeggen, ja, de kerk moet veranderen. De kerk moet met de tijd meegaan. De kerk zou zich moeten aanpassen aan dat wat normaal is in de 21ste eeuw. Maar broeders en zusters, dat is niet hoe de Heer Jezus er tegenaan kijkt. En ik wil jullie ook bemoedigen en in het bijzonder de jongeren onder jullie. Ga Gods woord lezen. Bestudeer Gods woord. Laat dit je levenslijn zijn. Zorg dat je hem leert kennen vanuit zijn woord. En dan zal hij je behoeden voor deze valkuilen. En als laatste wil ik jullie wijzen, maar die tekst hoeven we niet samen te lezen. Maar ik wil jullie toch op wijzen dat helemaal aan het einde van dat Lucas-evangelie, als de Heer Jezus opgestaan is, dan is het niet zo dat de Heer Jezus tegen zijn apostelen zegt, nou, nu is het klaar met het Oude Testament, nu kunnen jullie dat allemaal vergeten en nu kunnen jullie het evangelie prediken. Dat is niet wat hij zegt. Maar wat staat er? Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En dat is ook iets belangrijks. Als wij Gods woord erkennen als het ultieme gezag voor de gemeente, als het ultieme gezag van wat God heeft gezegd, dan is het ook belangrijk dat wij leren om Gods woord te begrijpen met een geopend verstand, geleid door zijn Heilige Geest. Als we dat niet doen, dan zijn we zoals de schriftgeleerden. Als we dat niet doen, dan zijn we zoals de Sadduceeën en zoals de Farizeeën. Maar de Heer Jezus wil zijn Heilige Geest aan ons geven, zodat zijn zalving ons kan leren om Gods woord te begrijpen en te zien hoe het betrekking heeft op hem. Dus broeders en zusters, laten we samen onze hoofden buigen en de Heer bidden om ons te helpen hierbij. Vader God, Heer, we willen u danken voor uw woord. Heer, we willen u danken dat het gezag van uw woord blijvend is. We willen u danken, Heer, dat uw woord onfeilbaar is. Heer, we willen u danken dat uw woord voldoende is. Heer, we willen u ook bidden, wilt u ons helpen, Heer, om niet te verwachten dat uw woord zich aanpast, Heer, aan ons. Maar help ons om ons aan te passen aan uw woord, Heer. En help ons op die manier ook een lichtend licht te blijven in deze maatschappij die uw woord loslaat. Heer, deze maatschappij die zonder anker is, die doet wat goed is in eigen ogen. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons helpen om een getuigenis te zijn? Ook als we zien dat de strijd toeneemt. Ook als we zien dat het misschien gaat komen tot vervolging als wij blijven staan op uw woord. Heer, geef ons dan moed. Geef ons dan kracht, Heer. Heer, om niet te wijken van uw woord, om niet compromissen te sluiten, om maar te ontsnappen aan die vervolging. Maar help ons om te staan voor u en uw woord. Heer, we bidden u, geef ons alsjeblieft de kracht. Heer, we kunnen het niet zonder u. Help ons zo in Jezus' naam. Amen.